zal wel 33 uur lopen, zie je, hè? Zie je, hè?
2 minuten 27.
Ja, nee, hier zo'n 33 uur, totaal, 33 uur, zie je,
dus
3 minuten.
Oh ja, dus
5 minuten.
Zie je,
hè? Ja. Ik weet niet hoeveel uur het erop kan.
Geen idee.
Ik heb het keer alles afgooien.
Ja.
Ik moet examen doen, man.
Ja.
Thank you. trouwambt tot in de eeuwigheid.
En niet laat varen het werk van zijn handen.
De Heer is met u al.
Zijn vrede is met u.
Amen. U mag uw plaats innemen, dan gaan we door. Elke keer als ik een uitnodiging krijg van Maden en Wimmer om het te komen voorgaan, dan staat er op een brief, wil ik het graag bekende liefde. En we houden me altijd aan, behalve nu. Op deze plek in de dienst komt meestal iets van een gebed om ontferming of een kier. Daar verhoort je in, liturgisch gezien, dat je dwars zit, waar je wakker van ligt en wat je niet kunt veranderen, maar dat je wel voor God kunt neerleggen en hem vragen om kier en goed. Dat is het gebed van Heer, ontferming, kier voor jezelf en voor de wereld. En in de week voor de zondag zit de opdrachtersboven is te zoeken te toeteren van wat zal ik dit keer weer binnen in het kier gebed. Dan zou ik het dus over hebben. Ga mij door het afgoed zo. En ondanks kwam ik een lied tegen dat volgens mij een prima kiriëgebed is. Het is alleen niet bekend. Het is ook niet moeilijk. Dus straks gaat de organist het hier voorspelen, maar zingen we het als een nooit anders gedaan. Het is een lied met een verhaal. Jullie kennen allemaal die beelden dat we ooit eens een keer de vliegtuigen in de Twin Towers in Amerika vloog. Met een ontzettend dood. Dat was ongeveer de grootste terreuraanslag in Amerika. En de grootste daarvoor was in 1995 in Oklahoma. Daar was een getraumatiseerde oorlogsveteraan. En die had in zijn wagenbom een andere bom gemaakt. En die heeft losgelaten op een geweldige menigte bij een sportpaleis. En er kwamen ongeveer 65 doden bij. En heel veel meer gewonden. En naar aanleiding van die aanslag en al die ellende heeft de Lutherse predikant een lied gemaakt. En het lied eindigt met het gebed, genade Heer, hoor ons gebed, zie onze wereld aan. En het gaat niet alleen over die autobom, maar het gaat over alle ellende in de wereld en ook over alle ellende die soms bij de mensen thuis is. Ik waarschuw u, het is niet bekend, maar het is ook niet moeilijk en de organist speelt het voor. jammer dat onze wereld er zo aan toe is dat je het elke week nog kunt zien. Vandaar de hoop dat we nog een keer aanbrengen. Meestal komt na een Kyrie, we horen onze gebed zingen, komt een gloria, die vrede God die los heeft tegen nieuwe moed van de nieuwe energie. Heb je weer zin in het leven? Ik had al een tijd terug met het luisteren naar een stukje pianomuziek van Bach. En dat komt uit de jachtkantate. En de titel van die kantate is Schapen kunnen zieken blijven. Schapen kunnen veilig blijven. Ik stel me voor dat Bach er is een jacht erbij geweest. Met ruiters, de paarders, de honden. En alle wolven en vossen en roofdieren zijn op de vlucht gejaagd. En dan is het de ruimte en dan kunnen de schapen weer veilig blijven in het gras, zoals het hoort. En als je dat stukje hoort, dus een stukje muziek, dan word ik rustig van, dan word ik stil van wat binnen, dan krijg ik nieuwe moed van. Dat af en toe dan erger ik mij aan de mensen en dan maak ik me zorgen over de wereld. En als ik dat stukje van dag hoor, dan denk ik, ach, de mensen zijn goed en de wereld valt best mee, we gaan er gewoon mee door. Dus het is dan niet als een gloria om in de wereld van opschepping je best te doen en mens te zijn. En het is gigantisch moeilijk geweest om het op scherp te krijgen. Maar met een beetje geluk gaat het nu lukken. Schapen kunnen zich erbij. smaken verschillen. Maar ik vind dit mooi. Bijna alles van Bach. Ik word er rustig van, dat geeft mij nieuwe energie. En jullie hoop ik. En intussen ben je een geweldige hofkoop, dat je bij het zomaar op een mooie zondagochtend een gratis piano hebt. Ik snap al een uurtje of daar heb ik er. We gaan naar de dienst van het woord en we bidden het gebed van de zondag. Wees bij al uw mensen, God, en zegen hen die tot u bidden. U bent onze schepper. U wilt ons levenslang bewaren. En wij vragen of u dan tot bloei wilt brengen wat u in ons gezaaid hebt, aan zaad van liefde en trouw en vergeving. En koester zorgvuldig alles wat in ons getuigt van recht en barmhartigheid en een nieuw begin. En voor ons vanmorgen vragen we dat wij Jezus mogen ontmoeten, die mens naar uw hart, uw Zoon, onze Heer. Zodat wij kunnen opengaan naar Hem toe en kunnen veranderen naar Zijn beeld. Zodat wij aan elkaar kunnen ervaren hoe U ons nabij bent. Amen. We hebben een lector en de lector die gaat lezen uit het Oude Testament.
Deuteronomium 24, vers 17 tot en met 22. U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Al weduwen mag u het overgreep niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdeling, weduwen en wezen. De Heer, uw God, zal u erop zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdeling, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo dadelijk.
En wat we daarbij zouden kunnen zingen is Psalm 146, vers 1 en 4 en 5. Wat mij opviel bij de lezing in de wereld. We hebben pas verkiezingen gehad op campagnes dat vol met asielzoekers en migranten, en vluchtelingen en vreemdelingen. Maar ik heb nergens in al die campagnes iets gehoord over de barmhartigheid die uit Deuteronomium spreekt. Heb ik wel gemist. We zingen Psalm 146, vers 1 en 4 en 5.
Thank you.
14 vers 1. En dan staan we 5 versen over en dan gaan we verder in vers 7. Dat komt omdat er een verhaal is en dat begint. En dat verhaal gaat een beetje verder. Weer verder en tussen zit een raarstuk. Dat er helemaal niet woord en dat er ook weer bij past. En dan zeggen de rozen maar, slaap maar oefen. Dat dacht ik eerst ook. En al de dingen die zijn opgegaan, dus Lucas die had allemaal aantekeningen. En die heeft gewerkt tot het evangelie. En toen had hij klaar en toen liep hij schreef dit. En toen had hij nog zo'n postervelletje licht. Met een lage stukje erop. Ja, waar moet dat dan laten? En dan doe maar de bos op de veertien. Als het daar ook vaak. Zo raar is het. En ik was ermee bezig om een preek op te maken. En toen dacht ik dat ik een manier gevonden heb om dat rare schriftje te verbinden aan dat grote verhaal. En dat ga ik vertellen ook in de preek. Dus we gaan niet wachten naar Lucas 14, lees dan van 1 tot 14. Wat moet dat rare stukje doen?
Toen hij op Sabbat in het huis van vooraanstaande fariseeën was, waar hij voor de maaltijd was uitgenodigd, werd hij scherp in het oog gehouden. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem op Sabbat te genezen of niet? Maar ze zweven. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u er toch ook meteen uit, ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten nemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, vriend, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond en overstaan aan iedereen die samen met u aanroept. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Tegen degene die u had uitgenodigd, zei hij, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen. En zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.
Dank u wel. Nou, over dit stukje heb ik geprobeerd een preek te maken. En of dat gelukt is, dat weten we over een kwartier. En als ik de overdenking heb uitgesproken, dan stel ik voor dat we even een ogenblik stil zijn. Dan kun je dan nog eens even overdenken of je laten inwerken. En dan komt een stukje meditatieve orgelspel. En daarna gaan we zingen. En voordat we gaan zingen, wil ik er straks even iets over zeggen. Maar nu komt eerst de overdenking. Lieve mensen hier in de kerk, in Maden, gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Nou, dat klinkt heel bekend, heel vertrouwd, klinkt ook heel bijbels en christelijk. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wij zouden zeggen, pas op, boontje komt onze roodje. Wij moeten ons nederig opstellen. Bescheiden. Dat past ons als volgelingen van Jezus Christus. Mensen die proberen te leven in zijn spoor. Want heeft Jezus niet, de vernedering maximaal in praktijk gebracht door zijn dood aan het kruis. Nou dan, zover hoeven wij natuurlijk niet te gaan, want wij zijn nu onze lieve Heer. Wij zijn maar volgelingen, maar toch laat het je gezegd zijn als volgeling van Jezus. Nederigheid is de boodschap. En voor je het weet, wordt Lucas 14 een zedenpreek, waarbij de een de ander ermee om de oren slaat. Denk erom dat je je niet verhoogt, en hoe hoger je klimt, hoe dieper je kunt vallen, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En als het je dan niet lekker zit van dat meedrugge en het bescheidene, nou dan weet ik wel een prachtige manier om de scherpte van die woorden onschadelijk te maken. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou ja, je moet één zo'n zinnetje uit een grote verhaal ook niet al te veel opblazen. Stel je voor, Jezus is dus een keer ergens op een maaltijd eten gevraagd en aan tafel vertelt hij een gelijkenisje als een voorbeeld om een bepaalde gedachte uit te drukken. En dan moet je één zinnetje uit het voorbeeld niet opblazen tot de hele zaak zelf. Want als je dat doet, dan trek je de dingen uit zijn verband en dan maak je van eenmalige, toevallige opmerking een levensprincipe. En daarmee kun je anderen dan nog onder oren slaan, want dat heeft Jezus vast niet bedoeld. En de slingerik zegt, kijk, dat koninkrijk van God waar Jezus het over heeft, dat zet onze wereld op zijn kop. Het onderste komt boven en het bovenste komt onder. En het liefst heb ik dan natuurlijk ook een goede plek en een goed deel. Maar nu ik Lucas 14 gehoord heb, ga ik dus de volgende keer wel ergens achteraan zitten. En dan zullen de mensen of de gastheer wel zeggen, kom maar naar voren, omdat ik mezelf zo bescheiden heb opgesteld. En dan is die nederigheid gewoon een trucje om toch door anderen op het voetstuk gesteld te worden. Nou, je voelt wel, dat zijn allemaal manieren waarop je met die teksten aan de haak kunt gaan naar eigen believen. Maar of het kan, dat weet ik niet. Ik denk dat er een betere, andere weg is. En die ga ik proberen te vertellen. De weg waar Jezus over praat, en de weg die hij gaat, dat is die van de orde van het Koninkrijk God dat dichtbij is. Zo dichtbij dat het doorbreekt in de wereld van mensen. En dat doorbreken van Gods rijk in de wereld van mensen, dat is meer dan een omkering van de bestaande verhouding. Want als de onderste steen boven komt en de bovenste steen onder, dan heb je nog steeds hoog en laag. En nog steeds onder en boven. Dan zitten misschien andere mensen op andere posities, maar aan het patroon en aan de structuur is nog niks veranderd. En ik denk dat God een veel ingrijpender, veel spannender effect wil hebben met zijn rijk dan alleen maar omkeren. Wat ik denk, wat ik ook geloof, is dat als boven naar beneden gaat en als onder boven komt, dan zal er het moment zijn waarop de mensen van onder en boven op een gegeven moment op gelijke hoogte elkaar kunnen zien. En dat ze niet meer over elkaar praten als een geval of als een groep, maar dat ze elkaar zien en dat ze elkaar in de ogen kunnen kijken en dat omdat ze ontdekken, hé, die ander is ook een mens, een medemens, een naaste. En als ze dat één keer in elkaar ontdekt hebben, die hogen en die lagen, dan zullen ze daarna nooit meer gelukkig zijn in hun oude posities of in hun oude structuren, omdat ze onderweg elkaar hebben gezien en dat hun ogen zijn opengegaan. En zeggen, hé, dat zijn ook mensen. En dan ga je niet alleen over mensen praten, maar dan ga je met mensen praten. En dan zijn ze niet meer gevallen of een categorie of een groep, maar dan zijn het mensen, medemensen, naasten. En ik denk dan ook dat die gelijkenis van vernedering en verhoging, dat die iets wil vertellen over hoe mensen met elkaar kunnen omgaan. Ik zou niet zeggen dat ze zo moeten omgaan, maar dat het zo kan. Op zaterdag, aan tafel, maar ook op de andere dagen van de week aan de tafel van de leven. hoe mensen met elkaar omgaan. Dat klinkt een beetje alsof het tafelmanieren zijn, de etiketten of wat dan ook. Maar er is meer aan de hand, want in je etiketten, in je tafelmanieren, daar komt iets naar voren van hoe je in het leven staat. En hoe je ook aan de tafel van het leven staat. Hoe, dat ik denk dat een vraag is die je gelijkenis, tenminste wat aan mij stelt, hoe sta jij aan de tafel van het leven? Is het iets van graaien en liggen, het eerste en het beste en het meeste en met de ellebogen weg om de andere weg te sturen? Of straalt je gedrag aan de tafel van het leven iets uit van, ja, die anderen zijn er ook. Het gaat er ook om dat je respect voor elkaar hebt. En dat het ook medemensen zijn. En dat het er ook mogelijk zijn. En dat je dus niet alleen op de wereld bent. En als je die tafelmanieren uitdraagt, als dat uit jou komt, dan is de vraag, hoort dat echt bij jou van binnen? Zit jij zo aan in elkaar? Of is het je aangeleerd omdat het zo moet, of omdat het zo gebeurt, omdat het anders niet durft? Of is het iets wat echt bij je hoort? En dat het iets vertelt over jouw levensinstelling en over jouw levenshouding van ik ben niet alleen op de wereld en anderen mogen er net zo goed zijn. En ik weet wel dat een dominee die moet zijn gemeente niet al te vaak belasten met allemaal moeilijke woorden uit de exegese, uit Latijn en Grieks en zo. Maar ik wou vanmorgen in Nagel toch maar zeggen dat in gelijkenis het Griekse woord voor genodigden eigenlijk is geroepenen. En dat is iets anders. Want als je genodigd wordt, dan krijg je laat zeggen, van iemand heeft een feestje en zegt, jij bent welkom, als je zin en tijd hebt, dan ben je welkom, kijk maar. Dat is nog min of meer vrijblijvend. Maar als je geroepen wordt, dan word je meestal bij name geroepen, want het gaat om jou. Hé, jij, kom jij ook. Want jij hoort erbij. En er wordt op je gerekend. Dus er wordt een beroep op je gedaan. Want als jij er niet bij bent, dan is de boel niet compleet. Zo veel dwingender is roepen dan uitnodigen. En een ander ding wat ik er ook wat bij wil zeggen is, dat de roeping, die geldt voor een feest. Dus niet voor dure plicht of zwaar werk of zo, maar voor een feestdag. Op Sabbat. En de Sabbat, dat is een voorproefje, de voorafbeelding van het rijk van God dat hij bereid heeft voor zijn kinderen. Een dag van afstand nemen van de gewone dingen en de gewone patronen, maar even rust nemen, afstand nemen en genieten van het goede van het leven. Het goede leven in het teken van blijdschap en feest, zoals de rustdag na 6 scheppingsdagen. Dat je eindelijk toekomt aan jezelf. Nou hebben wij christenen een zondag. En die zondag is nooit bedoeld als de opvolger van de Sabbat. Want de Sabbat die verwijst naar de rustdag na 6 scheppingsdagen. Maar de zondag, dat is een verwijzing naar de eerste dag van de week waarop Jezus is opgestaan uit de dood, uit het graf. Dus de zondag is een verwijzing naar het nieuwe leven, opgestaan uit de dood als volgeling van Jezus Christus. En toch hebben wij christenen de kans gezien in de afgelopen eeuwen om onze christelijke zondag helemaal vol te stoppen met geboden en verbodende woorden in de Sabbat. Zodat de zondag voor ons ook een dag wordt waarop je eigenlijk helemaal niks mag en niks kunt en niks doet. En alles is verboden. Maar de zondag is bedoeld als een voorschouw van het nieuwe leven. De opstanding uit de dood als nieuw mens zijn en dat geeft God je in zijn rijk. En dan zou je op de zondag kunnen zeggen, de zondag dat is de tijd die God jou geeft voor die mensen en die dingen waar je door de week nooit aan toe komt. Door werk en plichten en afspraken en andere dingen, waardoor je geen ruimte hebt voor anderen en niet voor jezelf. Maar de Sabbat, en vooral de zondag, dat is een tijd die je gegeven wordt als, om te besteden met je partner en met je gezin en met familie en vrienden en hobby en sport en muziek. Daar is de zondag voor. Dat je eindelijk die mens kunt zijn waar je door de week niet aan toe komt. Een dag van feest en ontspanning. Er zijn niet veel dominees in zo over praten, maar ik vertel het van harte. De zondag mag je zo invullen en vormgeven dat je daardoor gaat verlangen naar het komen van Gods Rijk. En dat je aan het eind van de zondag zegt, oh, was het elke dag een zondag. Daar is die voor bedoeld. Een dag aan God gewijd en daarom vol van nieuw leven en nieuwe mensen en heel royaal in de ruimte van de genade. Dus niet een harnas van regels en wetten zoals bij de Sabbat, geen sfeer van granië en ellebogenwerk, maar ruimte en tijd en aandacht voor elkaar. Want die anderen zijn ook mensen. En dan hebben we dus ook zwakken en kreupelen en blinden en weduwen en wezen. Die hebben een plek aan de tafel van het leven. En die kunnen dan ook aan leven toekomen omdat er naar hen wordt omgezien en dat ze worden geholpen. En toen ik zover was met de preek, toen dacht ik ineens dat ik ook wat kon met dat rare verhaal van die man met waterzucht. Eerst dacht ik, die waterzuchtige, als je er al wat over zegt, dan moet je dat misschien symbolisch opvatten in de sfeer van een waterzuchtige, dat is iemand die zich alles aantrekt, die alles vasthoudt, die niet los kan laten, die wakker ligt van het verdriet van anderen en die alle leed van de hele wereld op zijn nek heeft. Die heeft geen leven en die kan niet relativeren, die kan niet afstand nemen en zo iemand die moet je bevrijden van zijn kramp en zijn ondraaglijke last. Maar een moment later dacht ik, stel je nou eens voor dat Lucas het gewoon letterlijk wil hebben over iemand met waterzucht. Iemand met uitdeling. Iemand met honger uitdeling. Een vrouw in Gaza. Of een kind in Sudan. Die dag in dag uit rondloven met die opgezette buik van ondervoeding en voortdurend met de kramp en de spanning van hoe kom ik aan eten en hoe kom ik van dat holle gevoel af. En dat het dan eigenlijk vloeken in de kerk is om uitgebreid Sabbat te vieren met brood en wijn en grote feesten en het goede leven, terwijl om je heen iemand is die verrekt van de honger en niet aan leven toe. En dat het ongehoord is dat je dan onder elkaar bezig bent met het eerste stuk of het grootste stuk of je eigen naam of je eigen woord, terwijl er een mens in nood naast je is die je niet ziet staan, laat staan dat je hem helpt of voor hem opkomt. En toen dacht ik, als wij allemaal, ik doe niet alleen in Maarten, maar als wij mensen, Lucas 14, wat serieuze naam, dan zou de wereld er misschien wel heel veel barmhartiger uitzien dan nu. Want een mens in nood, een mens die zwak is en kwetsbaar, een weduwe, een wees, een vreemdeling, een kreupele, een blinde, die moet het juist hebben van de sfeer van de zondag en de sabbat, die andere orde van Gods Rijk, dat mensen aan leven toekomen en dat er rechtvaardigen opstaan die naar elkaar omkijken en met elkaar delen. En die rechtvaardigen, dat zijn mensen die niet alleen mensen uitnodigen waar ze op hun beurt worden teruggevraagd, maar rechtvaardigen, dat zijn mensen die geven en delen aan mensen die het niet kunnen teruggeven. En dat weten ze drons. Want die rechtvaardigen, die weten van zichzelf dat zij geroepen zijn door een barmhartige gastheer. En die geroepenen en die gastheer, die weten drommels goed dat die geroepenen hun gastheer nooit kunnen teruggeven wat die gastheer hun geeft. Want hij geeft een ruimte en liefde en een sfeer van hoop en levensvreugde. En de gastheer en de genodigden, de geroepen, die weten wel dat die geroepenen dat niet kunnen teruggeven. Dus, in de sfeer van de gastheer, ga je mensen roepen, ga je mensen geven en delen van wie je weet dat ze het niet kunnen teruggeven. Dat worden rechtvaardigen. Dat mensen, dat die geven en delen met mensen die het niet kunnen teruggeven, om geen andere reden dan dat die mensen het nodig hebben om mens te kunnen zijn. En En dat je dus niet berekenend, calculerend kijkt wie vraagt en wie vraagt niet. Maar dat je geeft en deelt met mensen die het niet teruggeven, maar die het nodig hebben om aan leven toe te komen. En daar is het moment dat er rechtvaardiging opstaat. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat dat opstaan van de rechtvaardigen iets is voor aan het eind van de rit, in het hiernamaals. En dan zeg je ondertussen, tegen al die mensen die nu honger hebben of die het moeilijk hebben, van ja, hou vol, je hebt het moeilijk, dat weet ik wel, maar later wordt het beter, probeer maar met je honger of met je pijn te lijden, later zul je beloond worden voor je lijden. En dat je ze dus gewoon in de ellende laat zitten, zonder dat je er iets aan verandert. Dat kan. Je kunt ook zeggen, in de sfeer van de gastheer, die zijn genodigd en roept, kun je ook zeggen, probeer nou eens te geven en te delen aan mensen die niets hebben en die niet terug kunnen geven, maar die wel wat nodig hebben om aan leven toe te komen en om eindelijk mens tussen de mensen te kunnen zijn. En waar dat gebeurt, waar mensen geven en delen met elkaar vanuit de gedachte dat een mens nodig heeft, mens te kunnen zijn, moet je eens kijken wat er ontstaat als dat gebeurt. Hoeveel voldoening daarin zit, en hoeveel blijdschap, en hoeveel dankbaarheid, en hoeveel energie daaruit. Omdat de mensen die delen en de mensen die ontvangen, ontdekken dat de ene mens de andere mens tot zegen kan zijn. En dat het voor degene die geeft en voor degene die ontvangt, eigenlijk net is alsof de grote zondag al begonnen is.
Dus ik dacht, ik doe maar anders, totdat ik ontdekte.
opgenomen is op YouTube. Lied 388. En Roei gaat weer wat laten zien. En dan heb je geluk. Er zit er nog een ondertiteling bij op. Dus ze gooien je zo trap. Moet je maar nog een mee. Er zit een refrein in. Helemaal met vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen. Zij scheppen recht en geluk. En ze gooien je even heen. Dat kan je ook een beetje volgen mee. En dan heb je een prachtige ervaring. Voor alle mensen aan tafel. 388. En dan heb je er niet meer. Dus je kunt zo meedoen.
Voor vreugde ziet God, naar mensen die recht om
vind dit ook mooi. Dit lijkt mij moeilijk om het morgen te begrijpen. Het moet gebeuren met die leven van vandaag. En die moet ik heel anders. Ik ben blij dat dit ook in het liedboek staat. We gaan danken binnen. Er is gelegenheid voor een persoonlijk gebed in stilte. En we bidden samen met onze Vader. En we bidden. Gij, God, wilt het licht zijn dat ons leven beschermt. En van ieder van ons houdt u het leven hoog, omdat het kostbaar is in uw ogen. En waar het leven wordt gekleineerd, of waar wij het zelf vermorsen, dan wilt u nabij zijn om het te redden. Daarom bidden wij dat ook wij u zullen eren en groot maken door elkaars leven hoog te houden en licht in elkaars dagen te worden, zodat we aan elkaar ervaren dat de ene mens de ander tot zegen kan zijn. En daarom delen we met u en met elkaar hoe verdrietig en geschokt wij zijn als wij zien dat het in onze wereld zo vaak anders gaat. Oekraïne, Gaza, Sudan. Er is zoveel dat ons pijn doet en er zijn zoveel plekken waar de aarde in brand staat en waar je eigenlijk niet kunt leven. Wij vragen dat wij niet wegkijken en er nooit aan zullen wennen. En ons niet verhullen in mooie woorden als voor anderen alleen nog de vraag telt hoe ze in leven kunnen blijven. Help ons dat wij ons niet zomaar neerleggen bij onze machteloosheid, maar dat wij samen zoeken naar wegen en mogelijkheden om mensen te helpen en te verlichten en moed te geven. En we denken aan mensen ver weg en dichtbij die het moeilijk hebben. Met hun relaties of met geld. Of met hun gezondheid. Mensen die moeten proberen om te gaan met ziekte. Met ernstige ziekte. Of die de dood onder ogen moeten zien van zichzelf. Of mensen die hen lief zijn. Wij vragen voor hen en voor ons allemaal om tochtgenoten. Reisgenoten door het leven. Mensen die meetrekken, vasthouden, koers wijzen. Mensen die woorden van troost kunnen spreken, maar die ook weten hoe belangrijk het is dat je zonder woorden in stilte bij elkaar bent en zo elkaar vasthoudt. Daarom leggen wij in stilte voor u neer wat leeft in ons hart. Goede God, aanvaard onze dank, hoor onze gebeden, om Jezus wil, die ons leerde binnen, onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk gekomen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. Geef ons heen ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van uw liefde koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Wordt er nu gecollecteerd?
Ja.
En als de collecten geïnd zijn, als wij onze gaven hebben gegeven, dan is het stop in 423. elkaar. Laten we van hier gaan met de zegen van de eeuw, om anderen tot zegen te worden. En laten we die zegen beantwoorden met het zingen van 415 vers 3. Mogen de God van alle leven u zegenen en behoeden. Mogen de Vader van onze Heer Jezus Christus zijn gelaat naar u keren en u genadig zijn. Mogen de levenden zijn licht doen opgaan over u en u zegenen met vrede.